Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ja, dit is tijd voor een nieuwe aflevering van People Power Hot Topic, waarin we elke maand brandende thema's binnen organisaties behandelen. Drie eigenwijze experts geven hun ongezouten mening over de verraderlijke valkuilen, de verkeerde vooroordelen en de ondubbelzinnige oplossingen. En dat doen ze aan de hand van vragen van jullie, van onze luisteraars. Dus als jij nou zelf een vraag hebt, laat het ons weten. Dat kan natuurlijk via al onze social media kanalen, maar je kunt ook gewoon ouderwets een mailtje sturen naar info@people-power.nl. En het panel van deze aflevering, en daar zijn we natuurlijk bijzonder blij mee, bestaat uit Aukje Nauta, auteur, adviseur en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Edson Hato is er weer, die was de vorige keer ook. En dat is natuurlijk super fijn. Adviseur en bijzonder ervaren people executive. En Dennis Sanders is er, die is er voor het eerst. Dus het is zijn maiden voyage, zoals dat zo mooi heet. Inclusie-expert en oprichter van de Inclusion Studio. En wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat jij er bent en dat je weer luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Zo, fijn dat jullie er allemaal zijn.
Dankjewel.
Een heerlijke potpourri aan mensen die verstand hebben van heel veel. En toch genoeg overlap, maar genoeg verschil, denk ik. Aukje, leuk dat je er weer bent. Ja, jij bent dat klinkt zo gelijk zo naar, maar een oude bekende van de show.
Oud gediende.
Ja. Jarenlang columns gemaakt.
Zeker.
En nu voor het eerst in het Forum.
Ja, ja.
Hoe is het? Even klein beetje aandacht aan je mooie boek.
Mm-hmm.
Nooit meer doen alsof.
Yes.
Hoe is het met het boek? Dat vragen mensen ook altijd aan mij. Dat vind ik altijd een lastige vraag.
Ja, het gaat,
goed. Gaat heel goed met het boek.
Het
staat nog steeds op papier.
Goed. Ja, ja. En wat ik ontzettend leuk vind is dat ik eigenlijk elke week wel 1 of 2, soms 3 mailtjes krijg met hoe ontzettend waardevol mensen het boek vinden. Hè? En dus soms doen ze hele ontboezemingen over hun eigen schaamte en hoe ze daarmee aan de slag zijn gegaan om er een krachtbron van te maken. En dus dat is ontzettend leuk om te lezen.
Dus je krijgt eigenlijk ook van lezers weer input die je weer dan kan gebruiken in je lezingen. Geanonimiseerd natuurlijk.
Ja, precies. En dat is hem op allerlei vlakken. Want schaamte, dat is zo leuk. Dat is zowel op werkvlak als op privévlak hebben wij mensen veel last van schaamte zonder dat we ons daar soms van bewust zijn.
Ja.
Terwijl als we daar meer bewust van worden en als het minder een taboe is, dan krijgen we zo'n leuke wereld.
Merk jij nou zelf ook dat nu je zo met schaamte bezig bent, dat schaamte het probleem en de oplossing van alles is?
Absoluut, ja. Het is net, goed. Als je als vrouw zwanger bent, dan zie je overal zwangere vrouwen. En zo heb ik dat met schaamte. Overal zie ik schaamte in.
Ja.
En dus, net in het voorgesprek hadden we het eventjes over die klap nog van Will Smith. Ik zei nog, we moeten het daar niet over hebben, maar toch moet ik daar nu aan denken. Ik denk eigenlijk dat hij die uit schaamte heeft gegeven.
Ah.
Omdat hij eigenlijk een beetje zo zat te lachen. En dat vond zijn vrouw niet leuk. En toen dacht, in plaats van gewoon tegen zijn vrouw te zeggen, ik schaam me dat ik zat te lachen, was het voor hem kennelijk makkelijker om die klap te geven. Ik weet niet, het is maar een hypothese hoor.
En wat
maar
zou dan dat interne stemmetje zijn geweest?
Het zijn interne stemmetje, gewoon van dat hij die schaamte niet wilde voelen. Dat hij dat niet wilde denken. En dat het dus handiger was om bang die klap te geven dan om die schaamte toe te laten en dat gewoon hardop te zeggen.
De pijn is makkelijker door te geven dan hem zelf te ervaren.
Nou, wat zeg je dat mooi.
Oh, yes, hij had best een wandeling te maken ook, hè? Ik dacht, je kan boos worden, maar hij moest eerst echt wel een end lopen.
Klopt.
Voordat hij dat ging doen.
Ja.
En in die tussentijd nam zijn ratio het dus niet over bij hem. Dat hij dacht, misschien toch niet zo verstandig om dit.
In die tussentijd was hij alleen maar bezig met het wegdrukken van zijn schaamte. Dat is mijn hypothese. Okay. Ik weet het natuurlijk niet zeker. Als wetenschapper moet ik altijd een beetje
zeggen,
hypothetisch praten.
Disclaimer. Het is niet wetenschappelijk onderzocht. En we hebben ook de heer Smith niet gesproken. Hij was ook niet beschikbaar voor commentaar. Dat geheel terzijde, maar ook wel weer ter zake. Ik heb een vraag binnengekregen van Maud Smulders. En dat is altijd leuk, want dan weten we gelijk wat er leeft. Want uiteindelijk maken we dit programma voor onze luisteraars. Zij is freelance organisatieadviseur bij AWVN en de Normaalste Zaak. En ik ga haar quoten, want dan weten jullie gelijk wat ze wil weten. We horen al jaren dat werkdruk, balanswerk privé, en ervaren autonomie en regelruimte belangrijke ingrediënten zijn als het gaat om loyaliteit van zorgpersoneel. Welke tips, dus jullie worden om tips gevraagd, hebben sprekers om dit duurzaam van de grond te krijgen in tijden van krapte? Nou, er zit heel veel in, hè? Dus nou, ik ga jullie helpen, want dan kun je even nadenken ondertussen. Het gaat dus over werkdruk. Er wordt dus alvast even meegedeeld dat de ervaren autonomie en regelruimte belangrijk zijn. Nou, ook je, dat kan ik bij jou checken, want jij hebt jarenlang ben je in de duurzame inzetbaarheid gedoken. Mm-hmm. Je hebt zelfs een raket ervoor ontwikkeld. Ja, deze zitten daar volgens mij in, toch?
Dat zit er helemaal in. Ja, dus dat is de ellende, dat ze eigenlijk gewoon prima weet. En dat is zo langzamerhand bij iedereen zo. We weten wel wat er aan de hand is met werkdruk. Hè. We vallen niet om van hoge taakeisen, maar wel van gebrek aan regelmogelijkheden en gebrek aan energiebronnen. En toch krijgen we het niet voor elkaar in de zorg.
Nou, ja, maar even wachten, jij zegt dus, werkdruk is niet omdat je een druk hebt, maar dat is de druk die je voelt door je werk.
Nou ja, werkdruk op zich is niet erg, maar je krijgt pas stress ervan als je gebrek hebt aan autonomie, gebrek aan sociale steun en nog eentje die ik even vergeten ben.
Ja. Ja, fijn dat je er ondertussen te lang uit bent. Dat is goed. Je wordt goed afgekikt.
Tegelijkertijd ben ik nog steeds heel erg bezig met dit thema. En dat is een thema waar wij het ook al vaker over hebben gehad. Dat is namelijk energie. Hè? En ik denk dat als je energie krijgt van je werk, dat is natuurlijk eigenlijk het tegenovergestelde van stress en de ervaren druk. En ik denk dat we met z'n allen nog te weinig nadenken over van waar lekt de energie nu weg. Ja. En dan zeg ik toch weer schaamte. He, want als je in situaties zit die gewoon niet prettig zijn. Je voelt je niet competent. He, je bent niet helemaal op de werkvloer die je graag wilt zijn. Dan ervaar je schaamte. En als je daar niet open over kunt praten, dan kan je het ook niet oplossen. En als je niet kunt oplossen, dan heb je geen energie meer.
Ja, mijn gedachte ging eigenlijk in de richting van het aangeven waar je dan behoefte aan hebt.
Klopt, ja, precies. En
zou dan weer een component van schaamte in zitten om dat niet te doen.
Ja, hè, want waar ook veel over geschreven wordt is psychologische veiligheid op het werk. Hè?
Ja,
psychologische veiligheid, ja, dat is dan weer zo'n term, hè, waardoor je durft uit te spreken.
Wat betekent psychologische veiligheid?
Ja, goede vraag. Dat is dat je je veilig voelt. Hè, dat je het idee hebt dat er vertrouwen is. En dat je kwetsbaar kunt opstellen. En kwetsbaar opstellen, dat heeft natuurlijk ook vaak te maken met schaamte. Van ik kan iets niet of ik weet iets niet. En durf je dat eigenlijk wel te zeggen? Nou, in heel veel omgevingen is dat niet het geval. Ik weet bijvoorbeeld van een collega van mij, die is hoogleraar en die voert veel van die functioneringsgesprekken, jaargesprekken. En hij zei, het duurt zo lang voordat mijn medewerkers, vooral PhD-students, durven te zeggen, ik kan dit niet. Of ik vind het eng.
Hmm. Want wat ze riskeren is?
Ja, gebrek aan promotie, geen vaste baan.
Niet slim
en in de wetenschap zijn natuurlijk heel veel tijdelijke banen. Ja. En er is ook net weer een onderzoek verschenen aan de Universiteit Tilburg. Waaruit blijkt dat mensen hun psychische problemen op het werk niet bespreekbaar durven te maken. Hè? Iets van 57% durft dat niet uit angst dat ze dan geen promotie kunnen maken. En als mensen een tijdelijk contract hebben, dan durft 70% niet over zijn problemen te praten uit angst dat dat contract niet verlengd wordt. En dus daarom is het zo belangrijk om, ja, willen we echt werken aan werkdruk, dat we ook werken aan gelijkwaardigheid.
En hoe zou je dan bijvoorbeeld,
daar is die weer. Ik zit al, het grappige. Ik had toevallig vooraf drinken we altijd even koffie met elkaar om even weer te wennen van, oh ja, wie was je ook alweer? Want zo vaak zien we elkaar nou ook weer niet. En dan en even in de mood te komen. En ik had met Edson over leiderschap en inclusie. En onze conclusie was het niet, maar eigenlijk onze stelling was een beetje, het begint hetzelfde te worden. En dat hoor je nu eigenlijk ook weer. Want als je jezelf niet kan zijn met alles wie je bent. En klopt, dus ook niet kunt zeggen, als je 's ochtends binnenkomt, nou, ik, jongens, dit gaat hem niet worden vandaag. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Ik heb slecht geslapen. En de kinderen waren vervelend. En de hond die is ziek. En ik ben ergens mee bezig. Ik weet eigenlijk helemaal niet van voor of van achter, weet ik niet meer waar ik mee bezig ben.
Ja.
Als je dat niet kan.
Nou, dat is heel erg. En daar is ook wetenschappelijk bewijs voor. Hè? Want ik heb net weer een meta-analyse onder ogen gekregen. Dat is een studie van heel veel andere studies. En dat blijkt als mensen emotionele dissonantie ervaren. Dat is een dure term voor dat je niet jezelf kunt zijn op je werk. En dat je niet de gevoelens kunt uiten die je werkelijk hebt. Dan leidt dat bewezen tot uitputtingsklachten. He, dus het is zo, die authenticiteit in jezelf kunnen zijn, dat is zo ontzettend belangrijk. En het is zo'n energieblokkade als je dat niet kunt zijn. Dan moet echt wat aan doen.
Nou, als we teruggaan naar de vraag die gesteld is. Hè? En dat vind ik wel een hele... Wij zitten elke keer te kijken naar hoe kunnen we zorgen dat binnen het werkgebied wij iemand energie kunnen geven. Maar eigenlijk, als je uitgangspunt is de persoon zelf. En de persoon die zelf kan regelen. Ten eerste, die persoon moet eerst weten, waar krijg ik energie van? Waar lekt mijn energie van weg? En ik wil zelf kunnen regelen, wanneer heb ik wat nodig en hoe? In plaats van, we gaan in de werksituatie
we gaan dingen veranderen,
zodat jij energie krijgt. We gaan je yogalessen geven. En we gaan jou regelruimte geven. Misschien wil die persoon helemaal geen regelruimte. Die wil kunnen beslissen, vandaag wil ik niet gaan werken.
Ja,
en ik wil iets anders gaan doen, want daar krijg ik niet. Dat die persoon dat zelf kan beslissen.
Ja, het gaat altijd om een match. Hè? Je kan niet voor iedereen opleggen van, ja, jij hebt behoefte aan een coach. De een heeft dat en de ander die wil gewoon feedback of weet ik veel wat. En dus je moet continu met je mensen in gesprek zijn over wat ze eigenlijk nodig hebben. Het is allemaal zo simpel. Ja. Dus ik begrijp niet waarom we dat niet doen.
Maar eigenlijk is dit dus de eerste tip voor Maud. Ga vooral niet dingen doen voor iedereen. Want dan doe je het voor een paar goed en voor de meesten niet.
Klopt.
Precies.
Ja. Dus dat is een mooie eerste tip.
Ja. Ja. Mooi, ja, heel mooi, Glenn.
Ja, ja, nee, ja. Nou ja, jullie hebben het gezegd. Ik val alleen samen.
En zet de individu centraal. Ja. Want als je van de organisatie uitgaat en vanuit zo'n perspectief gaat kijken naar, nou, dan denk ik niet dat je gaat komen.
En hoor ik jullie dan ook zeggen, eigenlijk, als je de individu centraal gaat zetten, dan komt gelijk de leidinggevende om de hoek kijken.
Ja, maar ik zou zo langzamerhand ook zeggen, doe dan het hele team. Laat het hele team om de hoek kijken. Hè? En dat zeg ik ook vaak. Ik word momenteel heel veel om advies gevraagd over hoe moeten we straks weer terug naar kantoor. En dan is mijn standaard antwoord ook, ga met je team om tafel. En bespreek met elkaar van hoeveel willen we thuiswerken, hoeveel op kantoor, wat hebben we dan nodig, welke omgangsvormen willen we voortaan altijd anders doen. En als je met het team afspraken maakt, ja, dan sla je zoveel vliegen in één klap, want dan hoeft de baas niet meer de baas te zijn. Je leert elkaar kennen. En ja, wat voor de een een lust is, is voor de ander een last. Dus je kunt ook veel meer maatwerkafspraken maken over hoe je het werk op een slimme en leuke en energiegevende manier verdeelt.
Ja, ik zeg altijd, kijk naar het team, vergeet de individu niet. Hè? Want het normatieve komt ook heel erg van, nou, de hele team wil het zo, dan hou ik maar mijn mond dicht. Dus hij heeft de leidinggevende een voorname rol in. En om ervoor te zorgen dat ieder individu toch dat doet wat voor hun werkt. En dat de teamcohesie ook nog in stand blijft.
Ja, en.
En. Het is beide.
Ja. Ja. Daarom is die psychologische veiligheid zo belangrijk. Want als je in een psychologisch veilige omgeving, durf je ook continu als individu de normen ter discussie te stellen. He, want als dat niet gebeurt, dan krijg je normverschuiving en dan krijg je tunnelvisie. En dan wordt het allemaal heel akelig en beklemmend.
En we zijn een normatief land, hè? We houden van normen.
Ja, ja.
Ze doen
het. Ja, doen we normaal.
Ja, normaal, dat doe je goed, doe je gek genoeg, hè? Ja. Dat vind ik fantastisch.
Wat ik nog zou willen toevoegen aan de psychologische veiligheid, is ik zou dat eigenlijk zelf altijd omschrijven als de onveiligheid in ieder geval dat je niet gemarginaliseerd wil worden. Hè, dus als ik misschien een keertje een fout maak, dan ben ik vanaf nu af aan niet meer te betrouwen. Daar zou ik hem ook eigenlijk in zoeken.
Ja, dat is een hele goeie.
Ja.
Mooi. God, jeetje, tips al voor Maud.
Houd pen en papier erbij, hoor.
Ja, ik denk dat, dat vind ik altijd interessant. Hè, dat, je bent op zoek naar een soort van, doe dit en dan alles komt goed. Maar dat komt ook vaak genoeg langs in dit programma dat we dan zeggen, helaas, zo werkt het niet.
Mm-hmm.
Nee.
Behalve met liefde, dan komt alles goed.
Met liefde komt alles goed, ja. Maar en met liefde zou ik ook eigenlijk gewoon rechtstreeks dan met Maud willen praten. Want omdat wij kunnen haar wel ook weer van buitenaf allemaal tips geven. Maar ja, misschien komen die bij haar wel niet helemaal niet binnen. Dus ik zou zeggen, Maud, praat ook eventjes met je buddies om je heen.
Ja, en vraag het. Want die kunnen dan eerst. Dat is ook, dat hoor ik jullie ook vaak zeggen. Dat is, het leuke is dat we vragen van luisteraars hebben. Het nadeel is, we kunnen niet doorvragen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je normaal doet. We gaan zo op naar de volgende vraag. Want ik vind het nog steeds heel erg leuk. En ondertussen ga ik even aan ons panel vragen of zij het ook nog leuk vinden. Je moet altijd zorgen dat je namelijk een psychologisch veilige omgeving vormt. En dat doe je ook door gewoon te vragen naar wat vind je er eigenlijk van? En hoe vind je het hier? En heb je nog naar je zin?
Een beetje saai.
Vind je me nog lief? Vind je het een beetje saai?
Ja, een beetje saai.
Dus we moeten meer ruzie maken.
Meer grapjes? Of,
Oké. Nou, gaan we wat aan doen. En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Aukje Nauta, Edson Hato en Danny Sanders in de studio. En we praten over de vragen die gesteld worden door onze luisteraars. Nou, via LinkedIn, want daar hebben we ook een oproep geplaatst van stuur je vragen. Dus bij deze nog een keertje ook natuurlijk in deze aflevering. Als je vragen hebt, dan kun je die via LinkedIn laten weten. Je kunt me messagen. Je kan via de WhatsApp-service reageren. Je kan maar e-mailen, ouderwets, info@people-power.nl. En Ashley Wade heeft een vraag gesteld. Zij is organisatieadviseur van de Lean Consultancy Group. Doen vast iets met Lean. Kan bijna niet anders. Anders zou ik het een rare naam vinden. En zij zegt, ik heb een vraag op het gebied van inclusie. Welke organisatiepatronen heb je mee te maken gehad in je opdrachten? Ze vraagt het eigenlijk aan Danny, maar dus aan iedereen. Als je aan de slag gaat met het vergroten van inclusiviteit. Nou, heb ik al zo'n voorgevoel dat jullie zoiets hebben van... Wat precies een organisatiepatroon? Maar dan gaan we dan maar gezellig zelf een beetje invulling aan geven. Danny, mag jij beginnen? Want hij is rechtstreeks aan jou gesteld.
Ja, ik denk dus dat het hier eigenlijk... Over het algemeen heb je te maken met de vergissingen. Hè? Als eerste zie ik altijd een vergissing in de inschatting. Over hoe wat het eigenlijk behelst om te werken aan inclusie en diversiteit op de werkvloer. Heel vaak begint het met een goede bedoeling die klinkt als, nou, we zijn voor vrijheid en we zijn voor gelijkheid. En dan zeggen we allemaal hoera, confetti, ja. Fantastisch.
Ja, staat ook in de grondwet. Hè? Dus als, nou je ja, daar niet, als je daar tegen bent, heb je een probleem volgens mij.
Ja, precies. Maar ja. Het punt is, dat zelfs ook al staat in de grondwet, het zijn twee concepten die elkaar bijten. En dat vergeten mensen. Ja, dus om gelijkheid te waarborgen, moeten we de vrijheden van de beter bedeelde beperken. En dat kan dan. Dus maar daar staan we dus niet bij stil. Dus als eerste denken we, ja, daar staan wij voor. En dan gaan we onderzoeken en dan gaan we duiden. En dan komen we erachter van, nou, er is misschien wat scheefgroei. Of je kan over heel veel dingen achterkomen natuurlijk. En dan moeten we misschien kijken aan de regels die we gaan aanpassen. Nou, ik denk dat dat bijvoorbeeld wel iets is.
En zoals regels, want regels zijn misschien wel wat die organisatiepatronen zijn. Hè? Dit hebben we, en regels is misschien wel de meest extreme vorm.
Ja.
Hè? Je hebt natuurlijk allerlei ongeschreven dingen ook. Wat voor regels moet ik dan aan denken?
Bij de ongeschreven zou ik inderdaad even kijken naar de cultuur. Maar als je het hebt over beleid, dan kan je kijken naar de mate van discretionaire bevoegdheden van de mensen die bepalen wie wordt aangenomen. Of, hoe hoog een beloning is. Of wie een promotie krijgt. Of überhaupt wat er hier wordt beloond. Ja, als je van tevoren al gaat afspreken, nou, als je dit behaalt of als je dit aantoont, als je hier wil komen werken, dan is dat de definitie van succes. Is dat al eerlijker dan dat je gaat zeggen, nou ja, op basis van deze informatie heb ik het gevoel dat hebben wij misschien een klik.
Ja, oh, de klik. Ja.
De klik, precies. Dus dat is een voorbeeld daarvan.
Maar kunnen we teruggaan naar wat je zei aan het begin?
Ja.
Ik merkte dat ik nog steeds daarbij vastzit. En het raakte me enorm. Hè?
Ja.
Vrijheid, gelijkheid.
Ja.
Dat als we dat willen, dan betekent dat er ergens ook beperkingen moeten plaatsvinden.
Ja.
Bepaalde mensen die de macht hebben, moeten zich terugtrekken, ruimte bieden, ruimte geven.
Ja.
En dat vergeten we heel vaak. Ja. En we kunnen bijna niet omgaan met die spanning. We weten niet wat we ermee moeten.
Ja, maar dat is een lastige. Ik zeg altijd dat je. Er is een grote. Nou ja, ik zeg niet dat research en ik alles wat ik zeg is op alles. Hele sterke schouders gebaseerd waar ik op mag staan. Maar er is een vergissing tussen dat soevereiniteit hetzelfde zou betekenen als vrijheid. En dat is helemaal niet zo.
Nee.
Namelijk, soevereiniteit is iets wat je alleen doet. En vrij zijn we alleen maar samen.
Precies. Hè?
Dus
ik haak eigenlijk ook nog eventjes aan bij wat je het eerste zei. Hè? Oh. Want ik vind het zo, het is zo ongezellig als je dingen van mensen moet afpakken.
Ja.
Kun je ook andere mensen gewoon meer geven? Kun je ook vanuit overvloed denken? Ik weet nog niet precies hoe. Maar het is natuurlijk veel leuker als we allemaal meer krijgen. En als we op de, op die manier de boel een beetje gelijker kunnen krijgen dan wanneer je iets moet afpakken. Ja, ik zeg, stom, iedereen mag. Arbeiders zelfbestuur. Is dat niet een idee voor een inclusie?
God, dat hebben we geprobeerd ooit.
Dat is wel een interessante wat je zegt. Hè? Vanuit abundance denken. Wel fantastisch mooi. Mm-hmm. Maar onze hele leven is ingericht op schaarste.
Ah, dat vind ik
nee, maar
jammer.
Dat is wel waar. Want je hebt een budget en je kan er zoveel salarissen van betalen. Meer gaat er niet
komen. Ja, maar
dat
hebben we met z'n allemaal bedacht. Ik bedoel, geld is ook maar een uitvinding.
Dus. Maar dat bedoel ik dus. Dus we hebben geld is ontstaan uit schaarste. Want alles moet een prijs hebben. Op basis van die prijs is op basis van hoe readily available. Hoe
ja, maar dan ben ik er toch heel erg voor om een soort van kindje te zijn. Die bij gewoon alles wat je zegt... Waarom? Nee, waarom hebben we geld? Absoluut. Waarom? En kunnen we het ook gewoon helemaal anders doen?
Absoluut. Maar wat ik probeer, waar ik op aanhaak, is op het feit van we kunnen wel gaan nadenken van ja, iedereen kan het hebben. Maar onze hele samenleving is ingericht op schaarste. Dus dan wordt het heel moeilijk. Dan ontkom je er niet aan om af te pakken.
Maar dan zou het toch heel erg gaaf zijn als we, denken. Er is ook echt letterlijk toch een boek verschenen over abundance. Hè? Dus dat we echt meer kijken naar van, goh, schaarste brengt zoveel ellende met zich mee. Het zou zo mooi zijn als de machthebbers dan denken van, ik schaam me dat we op basis van schaarste de boel hebben ingedeeld. Kan het ook anders? Hè? En welke hacks kunnen we daar eigenlijk allemaal voor verzinnen? En die hebben we eigenlijk ook al in theorie al lang verzonnen. Hè? We hebben het al heel lang over zelfsturende teams, wat een hele mooie manier is om de macht te verdelen. Kijk,
maar laten we eens naar inclusie gaan dan. Want wat ik zelf, want ik heb ondertussen wat afleveringen daarover gemaakt. Wat ik zelf altijd merk, en dat spreek ik altijd uit als we het over hebben, dat ik zeg, ik merk dat ik op mijn woorden aan het letten ben, omdat ik het niet verkeerd wil doen. Want dan ga ik me schamen. En dat wil ik niet. Dus ik wil het goed doen. En dat heb ik nooit bij een aflevering. Maar dat heb ik wel als het gaat over man, vrouw, LGBT+, over kleur. Dan ben ik ineens op mijn woorden aan het letten. En het grappige was dat iemand zei op een gegeven moment tegen, ja, en dat is precies wat er moet gebeuren. Want het moet ongemakkelijk worden. Want het ongemak wat nu zeg maar ligt bij mensen die continu tegen de barrières aanlopen, dat moet bij iedereen komen te liggen.
Klopt, ja.
Dus het is niet, inclusie is niet een blij, per definitie een blij onderwerp.
Nee, maar dan moeten we ook nog leren met, als je dan per ongeluk een fout maakt, dat je dan niet op een hele agressieve manier wordt afgeschoten. Nee. Een heel simpel voorbeeld. Ik weet dat ik gaf eens een lezing en daar heb ik een voorbeeld in van Sam Bettens. Hij heette eerst Sarah Bettens.
Case Choice, toch?
Ja, precies. En heeft een transitie doorgemaakt. En ik zei, in plaats van transitie, zei ik, hij is omgebouwd. Nou, er ging onmiddellijk iemand staan en die zei, dat mag je zo niet zeggen. Dus en ik voel, nou, ik schaamde me dus ook.
Ja,
ik voelde meteen
verschrikkelijk.
Schuldig van schaamte over je.
Dat ik dit niet wist. Hoe kan ik zo dom zijn, weet je? Maar als je dat een beetje op een soort van vrolijke manier zegt, hè, of je komt achteraf even naar me toe, dan heb ik wat geleerd, maar dan voel ik me niet zo beschaamd in een hoek gezet.
Het is heel interessant dat je dat zegt. Hè? Ibrahim Kendi heeft een boek geschreven over how to be an anti-racist. En als zwarte man, zwarte homoseksuele man, loop ik altijd rond met een dubbele bewustzijn. Ik ben zwart, ik ben gay en ik leef en werk in een witte omgeving.
Dus in de corporate wereld, want daar loop jij rond. Ja.
Ik moet continu niet comfortabel zijn. En continu letten op mijn woorden. En een witte persoon die plotseling geconfronteerd wordt met het feit dat je moet opletten. En dat we eigenlijk van je verwachten, educate yourself. Is plotseling, benadruk me niet zo agressief.
Maar neem ons eens mee, Edson. Ik vind het heel interessant. Hoe moet jij op je woorden letten? Wat gebeurt er in je brein als je in een vergadering zit of een ontmoeting hebt met een potentiële klant, waardoor je denkt, oké, ik moet nu, ik moet door dat ongemak, want ik kan niet echt zijn wie ik normaal ben.
Nou, je wilt niet te etnisch overkomen.
Oké. Okay.
Ja,
en dus, maar let je dan op je uitspraak?
Op je woorden, okay. Algemeen beschaafd Nederlands. Je gaat je op een bepaalde manier gedragen. Want je wil niet dat de voordelen getriggerd worden. Het tweede is, als gay man wil je ook niet te verwijfd overkomen. Of te dit of te dat. Want misschien zicht daar onderliggend allerlei vooroordelen. Waardoor ze zeggen, nou, die wil ik niet meer zien. Dus je gaat continu letten, oké, wat moet ik hier doen om effectief en efficiënt te zijn?
Vermoeiend.
Maar je moet je de hele tijd dus aanpassen.
Continu.
Ja.
Je moet continu, en ik weet niet hoe dat voor jou, maar ik moet dat continu doen.
Ja, en daar, en dit, 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 dit Ja, je vraagt natuurlijk naar woorden hiervoor.
Ja.
En het punt is dat dit allemaal in kiertjes en gaatjes zit te kruipen, waarbij je niet meer weet waar je compensatiegedrag begint en jij zelf ooit bent geëindigd.
Precies.
En het is...
Wat zeg je dat mooi.
Ja, maar het is een moeilijk iets. En als je dan gewoon even toch naar de definitie van inclusie gaat, is dat je zowel jezelf kan zijn, als erbij kan horen tegelijkertijd. En dan heb je natuurlijk weer een moeilijke vervolgvraag van hoe kan je nou, wanneer blijf je jezelf en wanneer is het ook gezond om je eens een keertje aan te passen? Want we vragen ook bijvoorbeeld de status quo houders om zich aan te passen. Maar dat moet je dan toch weer plaatsen in die context die ik zojuist zei over vrijheid. Dat alleen maar iets kan zijn als we dat samen doen. He, dus de vraag van wanneer pas ik me aan, moet je in de context van een samenleving plaatsen. En als ik eventjes op jou in mag gaan. Het voelt een beetje negatief toch? Hè, om aan het onderwerp te werken. En we hebben het dan over beperkingen bijna. Ja, dat klopt. En ik denk dat zitten ook juist altijd hele interessante zoektochten en uitdagingen in. Maar we moeten ook vermijden dat we gaan naar het sentiment van ja, maar het moet wel leuk blijven. Want als er dingen niet leuk zijn geweest, dan moet dat gewoon maar benoemd worden. En daarin zeg ik toch altijd, the truth will set you free.
Klopt. En ik denk ook heel vaak dat leuk en niet leuk zijn niet elkaars tegenstelden.
Nee, precies.
Je kunt met ontzettend veel plezier ruzie maken over inclusieve onderwerpen. En daarom vind ik, maar we moeten veel beter leren ruzie maken en in gesprek met elkaar blijven.
Maar hier heb je de kern denk ik te pakken.
Dat denk ik
omdat,
ook.
Omdat als ik het heb, nou ja, nee
ja, helemaal. Niet opschrijven. Ik ben
het enorm gewezen. Wordt naar je gewezen.
Ik wijs je aan. De mensen zien het niet.
Positief gewezen.
Gaat die discussie aan?
Ja. Nou ja, en ik... Om daar dan nog wat woorden aan toe te voegen. Ik zeg al, diversiteit minus inclusie staat gelijk aan polarisatie.
Ja.
Maar
die gaat diep. Je moet even verwerken hoor.
Ik zal een flip over erbij.
Ja precies. Maar dan wat is dan plus? Diversiteit plus inclusie staat volgens mij dus niet gelijk aan alles is dus vree op aard. Maar dat staat eerder gelijk aan paradox. Omdat de polarisatie zegt eerder, we moeten kiezen. Of een wij-zij. En paradox is, ja, ook al zijn er grote verschillen, alleen al van mening.
Hou ze beide vast.
Beide moeten in eerbied gehouden worden. En je kan er van de beide iets leren.
Kippenvel van als je dit zegt. Ja, ik vind het echt heel erg mooi. We moeten inderdaad gewoon meer de paradox omarmen.
Niks en je moet ontspannen in die spanning.
Ja, ontspannen in de spanning. Gewoon, alles is zwart en wit, yin en yang tegelijk. En dit is misschien een beetje filosofisch. Maar ik denk dat het waanzinnig belangrijk is. Hè? Want dan kan jij, ja, Edson, er ook de ene keer voor kiezen van, goh, ja, ik ben gewoon wie ik ben. En de andere keer pas je je aan. En dat je dat ook gewoon expliciet kunt maken. En daar niet om afgewezen wordt. Of misschien wel eventjes afgewezen wordt. Maar dan praat je daar weer over. Ja. En zo komen we met z'n allen op een hoger niveau van beschaving.
Wat ik probeer aan te geven is dat elke keer wordt bij de individu iets neergelegd. Aan de andere kant, ik moet teruggrijpen naar een discussie die ik heb gehad van de week. Met iemand die met diversiteit aan de slag wil. En we hadden het over gehad. Hè. En ik vind van, de persoon had heel veel vragen. Was pragmatisch. Hè. We moeten door naar de toekomst. Dat moet allemaal samen. En ik heb een paar vragen gesteld. Waardoor die persoon dacht, oh ja, dat weet ik niet.
Waar die een rekensom hebben.
En toen zei ik van ja, voordat je hiermee aan de slag gaat, educate yourself. Ga op zoek naar die kennis, zodat die ongemak wat minder wordt. En ga er niet vanuit dat de andere persoon jou daarin iets moet geven of afpakken. En daar zit de crux voor mij erin. Wij moeten, om met die ongemakkelijke discussies aan de slag te kunnen, moeten wij ook ervoor zorgen dat we kennis hebben. Want als je een hypotheek gaat nemen, ga je kijken wat is de rente, wie geeft het. Dus ga aan de slag ermee.
En wat is dan het eerste wat wij moeten leren? Hè? Gewoon wat voor concrete kennis is daar dan heel erg voor nodig?
Concrete kennis is bijvoorbeeld dat aan alle mooie dingen die bestaan in onze samenleving, dat er ook heel veel lelijke dingen zijn die in onze samenleving bestaan.
Zoals?
Want dat normatieve die we hebben, dat sluit ook heel veel mensen uit.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik noem altijd de Zuid-Afrikaanse voorbeeld. Ik weet niet of ik het hier al een keer had gedaan, maar ik ga het nog een keer doen.
Doe het gewoon lekker nog een keer anders.
Ik hoor het graag.
In Zuid-Afrika zegt men altijd, ik kan als ik in een overleg zit, kan ik niet zomaar weglopen. Want mijn aandacht is volledig voor jou. En het is toont disrespect aan als ik wegloop omdat ik een andere afspraak heb. In Nederland is het zo, als je te laat komt op je afspraak, dan word je zo'n beetje afgemaakt. Kan je voorstellen dat mensen van een andere cultuur daar totaal anders naar kijken? En hoe kan de dominante groep, die de dominante norm heeft, zich afvragen, hoe sluit ik door deze dominante norm zo vast te houden, wie sluit ik daarmee uit?
Ja.
En hoe laat ik die anderen zich voelen?
Weet je waar ik gelijk aan moet denken, Edson? Dat was voor mij weer een eye-opener. Een aantal jaar geleden. Ik was in Mozambique. En in Nederland, hier is het zo. Je geeft elkaar nu weer ondertussen een hand. En die hand is stevig. En in Mozambique doen ze dat dus niet. En dat ik weet niet of het een Afrikaans ding is. Maar in ieder geval in Mozambique geven ze je een zachte hand. Omdat een stevige hand geven is dominantie, is disrespect. En een zachte hand geven is juist respectvol. Terwijl als je dat vertaalt naar hier, dan is een slap handje, dan ben je een beetje...
Watje.
Ben je een beetje een watje.
Ja.
En het grappige is, je bedoelt met allebei hetzelfde. Alleen het wordt totaal verkeerd geïnterpreteerd.
Dus is het heel erg belangrijk dat je dat gewoon expliciet maakt.
Ja.
He, dus van wat is in jouw cultuur respectvol en wat is in jouw cultuur respectvol. Dan heb je hele boeiende gesprekken. En dan kun je misschien ook wel nieuwe afspraken maken. Zo van dat het misschien best een goed idee is om overal op tijd te komen. Dat het best wel een goed idee is dat als je echt weg moet, dat je dat gewoon zegt. En dat is een manier om dingen van verschillen, diversiteit te overbruggen. Ja. Door samen nieuwe afspraken te maken.
Ik ga je nog een paradox geven. Hadden we het ook gehad in de voorintroductie. Een ander paradox. Op de NOS tijdens journaal 's avonds hoorde ik laatst. Heel veel mensen met een migrantenachtergrond zijn doodgegaan aan COVID. In tegenstelling tot Nederlanders.
Oh.
Dus ik zat op de bank en ik luisterde. Ik dacht, oké, dus ik heb een migrantenachtergrond. Per definitie ben ik geen Nederlander.
Wat erg.
Dat zat in die taal.
Dat is hoe ik het interpreteer. En dan denk ik, dat is nog zo'n paradox. Hè? Dat is ook het mooie en het lelijke van onze samenleving.
Ik hoorde laatst dat een westerse migrantenachtergrond. Dat ik dacht altijd, nou dan kom je niet uit Europa. Maar dan kan je ook uit Japan komen.
Ja.
Dus als je uit Japan in Nederland woont, dan heb je een westerse migrantenachtergrond.
Ja.
Nou, ik ben niet in Japan geweest, maar ken mensen die er geweest zijn.
Ja.
Is best anders.
En de vraag is, Glenn, wat is daar onderliggend?
Ja,
waarom
toch?
Is een Japanner een...
Ja, wat is dat? Heb jij het antwoord? Nee, ik heb geen idee.
Ik heb een ondergevoel.
Ik
heb een buikgevoel waarom dat zo is.
Ze zijn wel wat rijker daar.
Rijker en ja. Respecteren ze beter. En de cultuur van de Japanners, dat is een cultuur dat is geschreven. We kennen de geschiedenis daarvan. Ja, Afrika, Caribisch gebied, Latijns-Amerika. Ja. Nou, dat hebben we allemaal een beetje gedomineerd. En ja, dat is toch niet zo relevant. Ah,
niet gekoloniseerd geweest.
Goed. Niet gekoloniseerd geweest. Het zijn stevige mensen. Hè? Ik denk dat dat onderbuikgevoel er continu is. Ook, ja, het is een beetje uitdagend wat ik nu ga zeggen. Ja. Maar laatst kreeg ik een op mijn app zo'n ding van steun Oekraïne, doneer. Mijn uitgangspunt is, iedere vluchteling is er één te veel. De Europese Commissie trekt alles uit de kast om de Oekraïners te helpen. En terecht. En daarnaast hebben we Afghanen, Syriërs, Iranezen. Geen enkele app die zegt, steun de Iranees of de Afghaan. Het is ook mijn belastinggeld.
Mm-hmm.
En dan hoor je de identificatietheorie van ja, we kunnen ons beter identificeren met de Oekraïners. En ik dan? Dus dat betekent dat omdat ik me niet kan identificeren met de Oekraïners, dat ik daar...
Nou, jij hoeft niks te geven dan.
Dan hoef ik niets te geven, blijkbaar.
En je hoeft ze niet in huis te nemen. Nee.
Maar zie je hoe krom dat in elkaar zit. Ja. Het is echt ongelooflijk.
Eén laagje aan toe mag voegen, Glenn. Ja, jij vroeg zojuist van, mag ik een voorbeeld hebben van waarom is het nou spannend? Of wat moet je nou in taal anders hebben? Terwijl jij zojuist in het begin zei, ik vind dit spannend om te vertellen.
Ja.
Nou, en misschien vind jij dit veel minder spannend om te vertellen. En waarom? Misschien wel omdat we anders gemarginaliseerd worden.
Ja.
Aha. Ja.
Correct.
Mooi. Ja.
Correct. En daarom vind ik het spannend om het te vertellen.
Precies.
Ja.
Want anders word ik afgeschilderd als...
Ja.
Nou ja, iemand om niet serieus te nemen.
Yeah.
Ja. Of kijk, hij praat voor zijn eigen parochie. Hè? Alleen maar voor de bruine en de zwarte mensen en de witte mensen. Dan is het weer anders.
Ja.
Ja, ja. Nee, dat krijg je omgedraaid. Dan ben jij niet inclusief.
Precies.
Ja. En, maar ik vind het dus des te toffer dat je het ook zegt. Hè? Ik vind het spannend om dit te vertellen. Hè? Want daardoor worden wij ons ervan bewust. En dat is ook wat ik bedoel met laten we af en toe gewoon onze emoties bespreekbaar maken. Hè? Want dan wordt duidelijk wat voor de een spannend is en voor de ander niet.
En dat zeg ik naast eventuele benadeling. Maar als je het hebt over dus de minderheidsgroepen. Die naar de top gaan, is buiten omdat wat anderen met je doen, is dat je zelf telkens een beroep moet doen om je eigen moed. Dat is heel erg veelvragend. En denk ik dat het daarom ook automatisch een grotere prestatie is voor een minderheid om aan de top te komen.
En daar praten we dus over privileges.
There we go.
And this is what it's about.
Ja.
En dat begrijpen, dat vind ik bij heel veel witte mensen die niet tot een minderheid horen, die vinden dit super moeilijk.
Ja, nou, omdat ze het niet zijn. Ja. Ik snap het wel, omdat je het gewoon niet bent. Dus je hebt het nooit gevoeld.
Ik
heb het verhaal heel vaak geteld. Op een gegeven moment stond ik met mijn gezinnetje, allemaal wit, stond ik in Swaziland op een busstation. En we waren op zoek naar een marktje en we waren ergens heen gestuurd en we stonden ineens op een busstation. Nou, een busstation in Afrika is niet zoals in Nederland, kan ik je zeggen. Het is gestructureerde chaos. Dus of tenminste, laat ik het anders zeggen. Ik snapte niet waar ik was en hoe alles werkte. Maar wat ik wel wist, ik keek om me heen en ik dacht, waarom kijken al die mensen naar ons?
Ja.
En toen ik zei tegen Sanna, waarom kijken al die mensen naar ons? En ze zei, nou, omdat wij wit zijn. Wat denk jij zelf dan?
En een witte persoon die een bus neemt in hun land, dat is een extraordinary situation. Ja.
Daarom. Dus wij waren daar bijzonder. En het was niet, ik voelde me niet bedreigd of zo, maar ik voelde me wel ineens. Ik was me ineens bewust van mijn huidskleur. En dat omdat ik wit ben in een wit land. En ben ik ook nog eens een keer een witte man. Dan kom ik ook nog uit het Westen. Hè, dus ik heb voor mij 6 van de 7 vinkjes, geloof ik. Daar dacht ik ineens, oké. Ja. Dus zo voelt het een beetje, een heel klein beetje, om een andere huidskleur te hebben.
Ja, ik heb zelf als een artikel geschreven waarin we aan mensen met uit diverse groepen vragen stellen van hoe is het om vrouw te zijn? Hoe is het om een donkere huidskleur te hebben? Hoe is het om gay te zijn? Hadden ze allemaal mooie verhalen over. Hè? Dus een vriend van mij die vertelde van ik krijg heel vaak de vraag van de opmerking, wat spreek je goed Nederlands? Of waar kom je nou eigenlijk echt vandaan? Hè? En dus allemaal vragen die je als witte man gewoon niet voor kunt stellen. En om de serie compleet te maken, vroegen we dus ook van hoe is het Glenn, bij wijze van spreken, om een witte man te zijn?
Maar er komt geen verhaal, toch?
Er komt gewoon geen verhaal. Nee. Het is gewoon absoluut niet boeiend, want de witte man is de norm.
Ja.
En wat hier ook lastig is, ze zijn allemaal wel een beetje gemarineerd in het verhaal dat je moet kunnen verplaatsen in de ander. En dat vragen we dus ook de hele tijd aan mensen. Verplaats je in de ander. Maar het punt is, jij weet helemaal niet hoe het is om die ander te zijn.
Niet.
En wat we dan niet doen, is de ander geloven. Ook al hebben we het zelf nog nooit meegemaakt.
Oké, we gaan high-fiven.
Oké, there we go.
Okay. Heel mooi. Jongens, wat een mooi onderwerp. We gaan zo naar de derde vraag. Dank jullie wel. Dit was prachtig.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Dennis Sanders, Ed Senato en Aukje Nauta in de studio. We hebben een vraag binnengekregen van Els Oosthoek. Els is manager organisatie en ontwikkeling bij Topaas. Dat is een oudere zorgorganisatie in de buurt van Leiden. Of in Leiden zelfs, maar ook omstreken. Nou, die heeft een heel mooie relaas getypt. Dus ik ga dat voorlezen uit eigen werk. We hebben sinds kort verpleegkundigen uit andere landen bij ons aan het werk. Dat is omdat ze namelijk in Nederland niet te vinden zijn. Ze komen uit Polen of Spanje. En wie weet binnenkort ook uit Oekraïne. We hebben nu een inwerkprogramma voor ze ingericht, inclusief een sociaal programma met rondleidingen door Leiden. Voorafgaand hebben ze vanuit een detacheringsbureau een taalcursus gedaan. Ze wonen in onze bed- en baanstudio's, dus bij elkaar in de buurt. En op de werkplek hebben ze een buddy die hen op weg helpt. Tegelijkertijd is het nu natuurlijk knetterdruk in de zorg. Wat zou je nog meer kunnen inzetten, liefst met beperkte tijd? Want in december kwamen namelijk 2 van de 7 ineens niet terug van de kerstvakantie. Kortom, hoe hou ik ze vast? Hoe zorg ik dat ze zich op hun plek voelen? En ze zegt, we hebben ook zo'n Epical inwerk app. Die wordt gebruikt. Dus ze hebben al een soort van onboarding ding.
Ik zou toch willen
of
beginnen
jullie dat even willen oplossen.
Nou ja, met een kritische noot. En daar hoor ik al, wat kunnen we nou nog meer doen?
Ja.
Wat ik daar doorheen hoor is eigenlijk van, waarom zijn zij zo ondankbaar?
Ja, dat denk ik niet.
Ik ben een beetje gestrekt been hoor. Maar
ik ken Els ook heel goed.
Ik ken Els en Els is een super lief mens.
Lieve Els.
Zeker weten. Ik denk dat dat niet zo is.
Nee maar wat ik wel denk is dat misschien is een gemiste kans wel om te evalueren dat wat ze doen of ze dat goed doen. Dus dat ze eigenlijk continu aan hun mensen vragen van die app, die ken ik niet, hè, maar werkt dat nou? Of de buddy, heb je daar wat aan? Dus gewoon vraag mensen van of ze het goed doen en welke verbetering tips ze hebben en of ze zelf ook een idee hebben wat er moet gebeuren, willen zij zich thuis voelen.
Lijkt me ook wel een ding dat je ineens in een ander land, ik denk niet met gezin of zo, ik weet niet hoe dat werkt. Dat is natuurlijk best wel pittig om ineens in een totaal andere wereld terecht te komen.
Nou ja, zeker weten.
Het is ook, dit is een generalisatie, maar even terug, hè. Het is zorg. Mensen in de zorg, die denk ik dan, die halen heel veel voldoening uit de interactie met de persoon waar ze de zorg aan geven. Daar komen alle culturele taal, omgangsvormen aan te pas. Dus ik vind het een hele ingewikkelde vraag. Want het gaat eerst uit van wat voor voldoening haal je als zorgpersoon uit die interactie. Eén, je kan me 20.000 taalcursussen geven. Maar als ik die onbeschreven gedragspatronen niet begrijp bij de persoon waar ik die zorg aan geef, dan is die voldoening plotseling er niet meer.
Aan de ene kant is het heel ingewikkeld.
Ja.
Aan de andere kant is het heel simpel.
Ja, okay.
Mensen blijven als ze zich ergens thuis voelen. Als ze aandacht krijgen. Alleen het ingewikkelde is natuurlijk dat je niet precies weet wat voor soort aandacht zij nodig hebben. En welke aandacht ze ongemakkelijk vinden en heel erg fijn. Dus daar moet je dan weer over praten. Ja, het is mijn standaard antwoord, maar het is wel heel erg belangrijk.
Nou ja, en er zit volgens mij ook best wel een te identificeren kloof tussen wat verwachten wij in het begin en wat is dan uiteindelijk wat er gebeurt. Dus daar zou ik misschien ook gewoon een beetje naar op zoek gaan. Hoe kan je die dichten? Zo simpel zou je het ook gewoon kunnen bekijken. En dat moet je inderdaad gewoon in gesprek moet je erachter komen.
Ja, want ik ben ook heel erg benieuwd van waarom zijn die twee mensen nu vertrokken? Ze waren ineens weg.
Ja, dus
maar weet Els dan ook wat
waarom
de redenen,
ze niet meer teruggekomen zijn?
Kan zelf ook voor een hele andere reden zijn hoor. Kan ook.
Ja.
Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat als je inderdaad kerstvakantie hebt en je gaat weer naar huis en je bent daar, dat je denkt, waarom ga ik weer? Ik ben weer bij mijn vrienden en mijn gezin en mijn familie. Ik blijf hier.
Precies, ja.
En dus het is een gevaarlijk moment ook. Eigenlijk zou mijn rare, ik vind dat altijd een leuke gedachtegang.
Het is een gevaarlijk moment. Ik weet nog, eerste jaar dat ik in Nederland was komen studeren. Ik belde mijn moeder huilend op. Ik kom terug, ik kan niet meer. Het was net zo grijs als vandaag. Het was koud. Kerst begon iedereen. En ik zat hier in mijn eentje. En toen zei mama heel stoer. Nee, je wilde toch graag. Jij blijft. Ja. En als je volgend jaar zomer, als je niet meer trekt. Dan heb je het een jaar gedaan. En vervolgens jaren geleden vertelde mijn vader. Nou, toen hing ze op en toen kon ik haar 3 dagen van de hoek afdweilen. Want ze was continu aan het huilen. Mijn zoon. Maar heel stoer. Dus het is een gevaarlijk moment om te zeggen, ik ga naar huis.
Ja, maar je moet je vooral altijd realiseren dat er eigenlijk altijd push- en pull factoren in het spel zijn. Hè? Gewoon iets wat je wegduwt uit die organisatie van Topaz. Ja. En iets wat je aantrekt uit waar je dan in de kerstvakantie naartoe bent gegaan. En feitelijk wat ze zou moeten doen is toch die mensen nabellen, namailen, vragen van wat is precies qua push en pull aan de hand? En wat kunnen wij anders doen? Willen wij vervolgers, mensen die na jou weer bij ons komen werken, toch langer vast kunnen houden?
Zelfs toch wel spreken? Ik bedoel, als mensen zeggen van ik zie je over 2 weken weer, in welke taal dan ook, en ze komen gewoon niet, dan zal toch wel gewoon iets van...
Ik hoop het.
Communicatie.
Ja, het eerste waar ik aan zat te denken toen ik dat kerstvakantieverhaal dacht ik, die moet het andersom doen. Dus je moet gewoon zeggen, hier heb je, we regelen een kerstvakantie voor jouw gezin in Nederland.
Ja.
Dan,
zo'n omdenker jij, hè?
Ja, dan wordt het gewoon om. Ja, nee, dat heb ik ooit van iemand geleerd die in de studio is geweest. Maar
ook een oplossing.
Ja, oké. Dus ik hoor jullie zeggen... Kijk wat de dissatisfiers, wat duwt je weg uit de organisatie. Ga op zoek naar wat de passie is van mensen, wat ze belangrijk vinden in het werk. Waarom zijn ze überhaupt te zorgen? Misschien zijn mensen wel op een andere manier aan de zorg begonnen dan dat we in Nederland doen, weet jij veel.
Ja.
Maar dat de rode draad van alles is. Je kan van alles verzinnen.
Ja.
Maar de oplossing ligt bij de mensen zelf.
Ja, dat klopt. En je moet soms ook durven om onconventioneel te denken. En dat is vaak moeilijk. Hè? Ik weet nog dat ik eens een keertje meewerkte aan een CER-advies. Dat ging over van hoe kunnen we kenniswerkers, hè, mensen die uit het buitenland hier in Nederland komen studeren, aan de universiteit, HBO, die willen we graag houden. Want blijkt een economisch voordeel te hebben als zij hier allemaal blijven. En toen hadden we ook dialoogtafels om hen te vragen van wat maakt nou dat je blijft. Nou, en wat was het meest voorkomende antwoord? De liefde.
Ah.
Ja, mensen blijven als ze gewoon verliefd worden in het land.
Dus wat
Els moet doen is zorgen
dating.
Hè, dus dat ze gewoon op het werk zelf gewoon een soort van dating event gaat organiseren. Want dan willen ze wel blijven.
Ja, dus je moet zorgen dat de leuke mannen en vrouwen dat die in de buurt komen.
Ja.
Ja, wat een top idee zeg.
Dank
je. Ja, ik weet niet of we daar enige wetten mee overtreden. Maakt ook niet zoveel uit. Maar het is wel echt een goed idee.
Kwam ook niet in het CER-advies trouwens.
Nee,
dat vond ik ook jammer.
Ja, zonde.
Ja. Heb je een keer een creatieve gedachte met z'n allen? En dan,
je zou eigenlijk een Dropbox moeten hebben van alle ideeën die dan de adviezen niet hebben gehaald.
Ja.
Weet je, dus heb je ook misschien hele interessante inzichten.
Ja, of dat we ze gewoon hier voorlezen in de uitzending. Ja. Lijkt me ook heel leuk. Het was bijzonder leuk. Het uur zit er alweer op. Met jullie, Aukje Nauta, Edson Hato en Danny Sanders. Bijzonder fijn dat jullie er waren. En dat jullie er de volgende keer weer zijn. Want jullie zijn onderdeel van ons vaste panel. Niet heel onbelangrijk. Dit programma maken we voor jullie. Als je luistert en denkt, ja, ik zit ergens mee. Daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Stel je vraag. Wees niet beschaamd. Iedereen vindt de dingen lastig. Dus stel gewoon je vraag. Mag niet hoe gek of hoe kort of hoe lang die ook is. Hij kan altijd. Dat kun je sturen naar info@people-power.nl. Je kunt gebruik maken van onze WhatsApp service. Vind je op onze website peoplepower.radio. En natuurlijk superveel dank voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.